Wij gaan Handelingen 3 lezen. En dat is een lang hoofdstuk. Het staat ook op je zondagsbrief, dus je kunt het meelezen. Of natuurlijk nog beter gewoon in je meegebrachte Bijbel. En wij willen zoeken vanmorgen naar, niet van, oh, er is een zinnetje wat me aanspreekt, dat haal ik er even uit. Maar wat wil God ons nu door dit hoofdstuk zeggen? Daar willen we vanmorgen naar zoeken. Wat is de boodschap uit dit Bijbelgedeelte? Handelingen 3. En misschien goed als je aan het lezen bent, eens op te letten of er bepaalde werkwoorden, bepaalde thema's zijn dat je denkt, hé, dat komt steeds terug. Zou het daar over gaan. En Esther Dijks gaat voor ons het woord lezen. Handelingen 3.
Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het 9e uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazareër, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk, Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam die deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft u op die manier vervuld wat hij... Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en bij Jezus Christus zal zenden, en hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij de monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heere, uw God, zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik, naar hem moet luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel en zovele als daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen hij tegen Abraham zei, en in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.
Dit is het woord van God. Bedankt, Esther. Bidden we om de hulp van Gods geest. Vader, wij danken u voor uw woord. We mogen ernaar gaan kijken vanmorgen, maar wij mogen ook ermee kijken. En daarbij bidden we om de hulp van uw Heilige Geest. Dat we met de hulp van uw geest naar u mogen kijken. Vader, Heer Jezus, en naar onszelf. Dat we met de hulp van uw woord naar ons eigen leven mogen kijken. Op een nieuwe manier. Heere, help ons. Geef de woorden om te spreken, de oren om te luisteren. Doe uw werk. Amen. Als je thuis dit Bijbelgedeelte nou leest, want nu hebben we het voordeel dat we bij elkaar zijn, maar dat ben je niet altijd. Als je thuis dit gedeelte nou leest en je kijkt ernaar en je moet het even opsplitsen in kleinere gedeeltes. In tweeën, welke twee gedeeltes hebben we hier in één hoofdstuk? Even, als je het in tweeën knipt. Ongeveer of niet per vers, maar... De genezing en daarna het gevolg. En wat was het gevolg van de genezing? Wat lezen we daarna allemaal? Een preek, ja. We hebben een genezing en we hebben een preek. En als het goed is, hebben die twee dus iets met elkaar te maken. En je zou alleen de genezing kunnen lezen en daar een boodschap over kunnen houden. Zo van, kom met je problemen tot Jezus. Maar dan ga je iets te snel. Je moet kijken naar de genezing en naar de preek. En wat hebben die met elkaar te maken? Zijn er bepaalde werkwoorden die je steeds hoorde terugkomen? Dat is ook een manier om het woord te begrijpen. Werkwoord dat je denkt, dat is wel een werkwoord, dat hoorde ik een paar keer. Misschien in verschillende vormen, maar ja, dat is een beetje iets waar het over gaat. Geeft niet als je het fout zegt, het kan nooit fout zijn eigenlijk. Hè? Ja, kijken en zien. Zien, het gaat over zien, kijken. Dat komt heel vaak terug, kijken en zien. Er is nog een werkwoord waar het eigenlijk ook in het hele hoofdstuk over gaat. Spreken en luisteren. Ja, spreken en luisteren. Kijken en zien, spreken en luisteren. Is er nog eentje die eigenlijk heel opvallend is? Wonder, ja, maar wat voor wonder? Verwonderen, ja, verwonderen, ja. Verwonderen. Dus, ja, dat is hem. Overeind komen. Heel dit hoofdstuk gaat natuurlijk over overeind komen. Nou, komen we zo op terug. Maar hou deze twee even vast. Kijken en zien. Overeind komen. Nou, ik wil vanmorgen aan de hand van drie punten de preek voor jullie doen. We hebben bewust ook de preek van Petrus gelezen. Want dit wonder gaat naar die preek toe. Dus de drie punten zijn vanmorgen... De aanleiding voor de preek, de boodschap van de preek en de clue van de preek. Dus A, B, C. Aanleiding, boodschap, clue. Nou, de aanleiding voor de preek is het wonder. Petrus, Johannes gaan naar de tempel op het uur van het gebed. Net als heel veel andere mensen. 3 uur 's middags, tijd om, ja, om wat? Ga je... Waarvoor ga je naar Gods huis? Misschien gaan inderdaad de mensen daar naartoe om hun problemen, hun zorgen, hun vragen te brengen bij God. Iets te halen van God. Petrus en Johannes gaan ook naar de tempel. Nadat Jezus is opgestaan, zijn geest heeft uitgestort, ze gaan naar de tempel. Maar ik denk dat zij gaan om ook wel om iets te brengen. Ja, op welke dag? Dat staat er niet bij. Wat een mooie vraag, Peter. Ja, ik ben heel benieuwd. Het staat er niet bij. Misschien ook wel op een weekdag, want in de tempel gebeurde dat elke dag. Ja. Nou, zo gaat Petrus en Johannes met al die mensen naar de tempel. En Jezus heeft gezegd voordat hij naar de hemel ging, jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde. Nou, Petrus en Johannes kijken er naar uit om getuigen van Jezus te zijn. Maar hoe doe je dat, getuigen? Hoe zullen zij dat zijn? Nou, dat gaan we vanmorgen zien. Terwijl zij naar de tempel gaan, wordt daar een kreupele man binnengedragen. En dan staat erbij kreupel vanaf de schoot van zijn moeder. Dat is wat. Moet je wel even stilhouden. Het was een vreugde voor deze vrouw om een kind te krijgen. Maar er was iets met zijn beentjes. En toen andere kinderen begonnen te kruipen, ging dit jongetje niet kruipen. Toen anderen gingen lopen, ging hij niet lopen. Toen anderen huppelden en sprongen en verstoppertje speelden en tikkertje, zat dit jongetje stil. Dus in dit gedeelte horen we, het is moederdag vandaag, maar ik weet altijd weer dat thema roept ook 100.000 vragen en 100.000 tranen op allerlei manieren. Nou, hier de tranen van een moeder, want hoe moet dat verder? Geen uitkeringen, niks. Hoe moet hij rondkomen? Nou, de manier daarvoor in die tijd was zet hem bij de ingang van de tempel. Want mensen, vrome mensen gaan daar naartoe. Ze willen iets van God, maar als je iets wil van God, dan besef je ook wel, ja, als je daar zo'n bedelaar laat zitten, kun je dan wat van God verwachten? Dus laten we hem wat toestoppen. Dus de tempel, de ingang van de tempel was een goede plek om als kreupele te zitten. Trouwens, een kreupele mocht de tempel niet binnen. Wow. Mocht niet binnengaan in Gods huis. Daar zit hij. Dat is dan je bestaan. Heftig. Deze man, uit het vervolg weten we dat hij 40 jaar oud is. Oh, wacht even, 40 jaar, dat betekent dat deze man er ook zat toen Jezus naar de tempel ging. En weer naar de tempel ging. En weer naar de tempel ging. En wonderen deed. Daar zat hij. En hij is blijven zitten. Nou, zomaar even iets om mee te geven, ook voor als je hier zit met al je vragen. En denkt, ja, ik hoor wel eens van wonderen, maar nou ja, die vragen, die zal deze man ook gehad hebben en zijn moeder misschien ook wel. Hij ziet Petrus en Johannes. En Petrus, Johannes en heel die kring rond Jezus staat bekend als mensen die je kunnen helpen. Dus als hij ze ziet, dan vraagt hij om een liefdegave. Hij ziet, het is de eerste keer dat het woord zien gebruikt wordt. Petrus en Johannes, tussen al die tempelgangers vallen Petrus en Johannes op. En wat is het mooi dan, dat Petrus en Johannes hem zien zitten. Petrus keek hem met Johannes doordringend aan. Dus niet zomaar een beetje, oh ik zie je zitten. Nee, Petrus en Johannes kijken met aandachtige ogen. En ze zeggen tegen die man, kijk ons aan. Alweer kijken, gaat over zien, over kijken. Kennelijk, toen die man vroeg, hebt u een aalmoes? Keek hij Petrus en Johannes niet aan. Ja, hij keek naar de grond. Zit daar iets in van schaamte, van dit is nou mijn leven. Maar zitten en mijn hand ophouden. Moeilijk. Als dat je leven is, zitten, je hand ophouden, afhankelijk zijn van anderen, de tempel niet binnen kunnen, zo zit hij daar. Maar Petrus en Johannes zien hem zitten. En wie het evangelie van Lucas een beetje beluisterd heeft, die hoort hier een echo. Die ziet ineens iemand anders, om wie het natuurlijk gaat in de boeken van Lucas. Jezus. Hebben we dat niet vaker gehoord? Jezus kwam langs het tolhuis en hij zag Levi zitten, die zich ook schaamde over zijn bestaan. Zag Zacchaeus zitten in de boom. Nou, en noem het maar allemaal op. De ogen van Petrus en van Johannes, zou je kunnen zeggen, zijn door de Heilige Geest hier eigenlijk de ogen van Jezus. Mooi. Dat door die ogen heen eigenlijk Jezus kijkt. En je ziet zitten, zo is dat natuurlijk vandaag ook. De Heer Jezus ziet je, hij ziet je. Onder miljoenen, ook mij op het oog. En Petrus en Johannes zeggen, kijk, sla niet je ogen neer, maar hef je hoofd omhoog. Kijk op. Nou, en dan ineens En dan gaat het wonder gebeuren. De mond van Petrus, je zou kunnen zeggen, wordt de mond van Jezus. Zilver en goud heb ik niet. Het probleem waar jij voor bij mij aanklopt, dat ga ik je niet bij helpen. Maar wat ik heb, geef ik je in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op, ga lopen. En de stem van Petrus, de stem van Johannes, ja, daar horen we ook weer de stem van Jezus. Denk maar terug, dochtertje van Jairus, meisje, sta op. De jongeling van Nain, Lazarus, sta op. Nou, en Petrus grijpt de man bij de rechterhand en hij zet hem overeind. En de hand van Petrus, zou je kunnen zeggen, die wordt hier de hand van Jezus, die wordt hier de hand van God. Als je Psalm 73 kent, die zingen we straks na de preek. U grijpt mij bij de rechterhand. En de man die staat op en hij huppelt, hij danst, hij springt en natuurlijk hij gaat de tempel in. Dan ga ik op tot Gods altaar. Hij mag wandelen, hij mag ingaan in het heiligdom. Hij springt als een hert. Zoals de profeten gezegd hebben over de Messias, als hij komt, Jesaja 35, dan zal de kreupelen zal springen als een hert. Het wonder. Maar daar stopt het niet, want we zien nog een keer het woord zien. Vers 9, al het volk zag hem lopen en God loven. Nu zien de mensen deze man. En ze worden vervuld van verbazing. Dit past niet in hun systeem. Dit brengt hen uit hun comfortzone. Die vrome mensen die naar Gods huis gegaan zijn om iets van God te vragen, iets van God te zoeken. En misschien ben je zo hier ook gekomen. Er is iets aan de hand. Vers 12. Toen Petrus dat zag. Kijk, Petrus ziet dat. Petrus ziet dat de mensen aan het nadenken gezet zijn. Dat ze uit hun comfortzone gehaald zijn. En dan zegt Petrus, hebben we weer het woord zien, weer het woord kijken. Waarom kijken jullie ons zo doordringend aan? Dus wat zitten jullie allemaal naar ons te kijken? Alsof wij van die grote wonderdoeners zijn, van die godsvruchtige mensen. En wat doet Petrus dan? Dan gaat hij getuigen. Dan gaat hij zeggen, kijk, zie Jezus. Dan begint zijn preek. Dan vervult Jezus de belofte. Hij had beloofd, jullie zullen mijn getuigen zijn. Nu gaat het gebeuren. Nu kan hij wijzen op de opgestane Here. Nou, dit is de aanleiding voor de preek. En goed dat we daar eerst even mee bezig zijn. Want we willen zoeken naar wat wil God zeggen. Niet van een versje even vanuit mijn eigen wereld en daar wat uithalen. Maar wat wil God zeggen? Nou, kijken en opstaan. Dat zijn twee woorden die we hier hebben gezien. Nou gaan we luisteren naar de preek van Petrus. Het hoofdstuk van de preek, het belangrijkste stuk van de preek, vinden we in vers 13 tot en met 16. Als je niet zo'n lezer bent, laat je het even aan je voorbij gaan. Maar ik denk, je kan het best vers 13 tot 16, kijk het even door. Eenvoudige vraag, over wie gaat deze preek? Over Jezus, ja. De preek gaat over Jezus. Een goede preek, mensen, heeft, als het goed is, altijd Jezus als onderwerp. De bedoeling is dat we naar Jezus kijken en doordat we hem zien, gaan we anders naar onszelf kijken, naar onze problemen, naar alles. Ja, dus Jezus, hij wordt met verschillende namen genoemd. Kind van God, heilige, rechtvaardige, vorst van het leven. Jezus, over Jezus gaat de preek. En in de preek zegt Petrus iets over wat heeft God met Jezus gedaan? Wat hebben de mensen met Jezus gedaan? En wat heeft Jezus zelf gedaan? Nou, wat heeft God met Jezus gedaan? Hij heeft hem opgewekt. God heeft Jezus laten opstaan. Wat hebben de mensen? Die mensen daar, die vrome mensen, die kerkgangers, die iets van God kwamen halen. Als je naar de kerk gaat, dan denk je, ik ben wel vroom, ik ga bidden. Wat hebben die mensen gedaan met Jezus? Overgeleverd. Verloochend. Ja, verloochend. Ze hebben Jezus verloochend. Overgeleverd. En wat heeft Jezus gedaan? Gezwegen, ja. Maar wat zegt de preek? Wat zegt Petrus in de preek dat Jezus gedaan heeft? Wat heeft de naam van Jezus gedaan? De naam van Jezus heeft die man opgericht. Dus, conclusie. Jezus is niet iemand voor hun van een paar jaar geleden of zo, of van een tijdje geleden. Van toen ooit was er iemand die bijzonder was. Nee, conclusie. Jezus heeft nu deze man levend gemaakt. Dus hij leeft. Stel je nou voor dat jij daar in de kerk zit, kerk in de tempel bent, en luistert naar de preek van Petrus. Wat zou er met je gebeuren als je die preek, als het kwartje van die preek valt? God heeft Jezus opgewekt. Wij hebben hem verloochend. Jezus heeft deze man levend gemaakt. Hoe voel je je? Met een beetje een net woord. Schuldig. Ja, dan voel je je heel schuldig. Dan sla je je ogen neer. Dan zak je in elkaar. Dan denk je, oh no. Ik dacht dat ik best wel gelovig was. Ik zat elke week in de tempel. Maar toen God hem gaf die ik nodig had, toen zei ik, ja, doe maar weg. Zo zitten ze daar. Nou, zo preekt Petrus over Jezus. En hun harten worden getroffen, worden geraakt. Er dringt een schokkende waarheid tot hen door. Een schaamte over hun probleem. Ze snappen nu, wij hebben een groot probleem. Nou, let nu eens even op vers 17 en vers 18... Let eens op degene die preekt, op Petrus. Wat is de toon van de preek van Petrus? Liefdevol. Waarom is zijn toon liefdevol? Waar hoor je dat aan? Hij zegt, u hebt dat uit onwetendheid gedaan. En wat zegt hij nog meer? Welk woord gebruikt hij om ze aan te spreken? Sukkels? Sukkels, u. Nee, dat staat er niet. Broeders, broeders, u hebt het uit onwetendheid gedaan. Petrus staat niet boven ze, hij staat naast ze. Waarom? Maar hoe kan Petrus dat doen, zo naast ze gaan staan? Zelfkennis, ja, u hebt hem verloochend. Maar ja, daar weet ik eigenlijk wel iets van verloochenen van Jezus. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik weet er ook van om neer te storten. Mijn ogen neer te slaan. Toen Jezus was opgestaan en het besef tot mij doordrong. Hij leeft. Toen sprong ik niet op. Toen kon ik me wel overbergen. Want ja, wat ben ik dwaas geweest. Ik weet hij leeft en ik heb hem verloochend. Nou, maar Petrus weet wat Jezus met hem gedaan heeft. Jezus heeft hem niet afgewezen. Jezus heeft gezegd, dit moest gebeuren. Ik moest sterven aan het kruis voor jullie zonden. En ik moest opstaan. Waarom moest Jezus opstaan? Fijn voor hem? Nee, Jezus moest opstaan om ons te doen opstaan. Petrus, om jou te laten opstaan. Jij mag opstaan, Petrus. Als wij het boek Handelingen lezen, heel gaaf. En dan zien wij een opgestane Petrus. We weten uit het Johannesevangelie hoe dat komt. De Heer Jezus heeft het besproken met hem. De Heer Jezus heeft hem vergeven, hem opnieuw in dienst genomen. En als je het boek Handelingen leest, vlak nadat Jezus naar de hemel gegaan is, dan staat er in Handelingen 1 vers 15. En in die dagen stond Petrus op. Hij zegt, er moet nog een 12e apostel komen, want we moeten klaar zijn voor het Pinksterfeest. Nou, dan hoofdstuk 2. God doet een wonder. De Heilige Geest wordt uitgestort. En de mensen worden vervuld met verbazing. En dan staat er in Handelingen 2 vers 14. Petrus staat op, verheft zijn stem. Nou, en zo ook hier. Petrus is opgestaan. Nou, dat brengt ons dus eigenlijk bij de boodschap. Waar het in Handelingen 3 om gaat. Waar het in de preek van Petrus om gaat. De conclusie, vers 19 tot en met 21.
Lees dat eventjes, bekijk dat even. Ja, Petrus zegt daar, kom dus tot inkeer. Bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. Er tijden van verkwikking zullen komen. Hij Jezus zal zenden. Dus hij leeft. En inderdaad, wij zijn allemaal mensen die God, die Jezus uit ons leven wegdoen. Maar realiseer je, hij leeft en hij wil je vergeven. Hij wil net als voor mij, zegt Petrus, ook voor jou vriend zijn. Die je laat opstaan. Met wie je mag leven. En hij komt. Hij zal komen, Jezus. Verwacht hem. Leef een heilig leven. Een leven waarin je hem verwacht. Want straks komt hij. En dan gaat hij. Wauw. Niet duizelig worden. Het gaat over opstaan in het hoofdstuk. We hebben de verlamde man zien opstaan. We hebben Jezus zien opstaan. We hebben Petrus zien opstaan. Maar als Jezus komt. Dan gaat hij alle dingen weer overeind zetten. De grootste misdadiger gaat opstaan. Om alsnog zijn oordeel te krijgen. De doden zullen opstaan. En zij die in Christus zijn, die mogen met hem zijn. Maar God gaat heel de schepping laten opstaan. Een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde komt eraan. Dus keer je om. Realiseer je. Jezus leeft. Hij is er. Geef je leven over aan hem. Een preek over zien en over opstaan. Petrus zegt, zie dat Jezus leeft. En sta op uit je zonden. Daar gaat het over. Ooit had Jezus ook een verlamde man laten opstaan. En waar ging dat verhaal over? Wat deed Jezus het eerste toen? Toen zei hij ook, je zonden zijn je vergeven. Jezus trekt zich onze problemen echt wel aan. Maar hij begint bij de grootste problemen. Je zonden zijn je vergeven. Nou, als je kijkt naar het laatste vers van Handelingen 3... Vers 26. God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u toegezonden. Om u hierin te zegenen. Dat hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Dus Jezus wordt ons verkondigd. Met welk doel? Opstaan uit je zonden. Opstaan om te leven met Jezus. Dicht bij Jezus. Wat hij wil, dat doe je. Wat hij niet wil, dat doe je niet. Je volgt hem. Je vertrouwt hem. Je gaat de smalle weg achter hem aan. Ook al betekent het kruisdragen. Je verwacht hem tegen alle moeilijke ervaringen in. Daar gaat het om. Nou, we zijn nog niet helemaal klaar met de preek van Petrus. Want je zegt nu, dat heb ik al vaker gehoord. Dat weet ik. Maar soms twijfel ik. Overtuig me nog een beetje. Er zijn zoveel rare, nare dingen die gebeuren. Wat bewijst het nou? Ik heb er soms moeite mee. Want weet je wel wat er in mijn leven gebeurd is? Soms wankelt mijn geloof. Petrus, overtuig me nog een beetje. Maar dat gaat Petrus ook doen. Hij weet dat we dat nodig hebben. Goede preek heeft ook wat overtuigingskracht. Hoe overtuigt Petrus zijn hoorders? Dat is het laatste stukje van hoofdstuk 3. Vers 22 tot en met zeg 25 of 26. Wat is de manier waarop Petrus overtuigt? Gods woord. Dus vers 22 begint met want. Dus dan gaat hij zeggen, wat is het bewijs? Dus, en dan wijst hij naar Mozes, Samuel, Abraham. Gods woord bewijst het. De profeten hebben hem uitgetekend, verwacht. Eeuwen van tevoren hebben ze allemaal gewezen naar deze man die zou komen. Ze verwezen allemaal naar hem die zou sterven en opstaan. Gods woord is het bewijs. En het gekke aparte vind ik, dat Petrus niet zegt, die opgestaande man is het bewijs. Als je je geloof gaat bouwen op ervaringen, dan zit je het ene moment hier en het volgende moment zit je hier. Petrus zelf is ooit op de berg geweest, topervaring. Hij hoorde de stem, hij zag Jezus' heerlijkheid. Geweldig. Maar wat hebben we net gehoord in de Petrusbrief? Waar hou je je vastheid uit? Wij hebben het profetische woord. Het woord geeft stabiliteit, geeft vastheid. De profeten getuigden van tevoren. En de apostelen en de wonderen die zij deden, getuigden naderhand. En alles wees op hem, op Jezus. Ja, dus we hebben de aanleiding voor de preek gezien. We hebben de boodschap van de preek gezien. Dan gaan we als laatste naar de clou. Want wij gaan straks de week weer in. Wij gaan deze wereld weer in. Een wereld waar God bepaald niet altijd overduidelijk zichtbaar is. Waar allerlei problemen op ons afkomen. Alleen misschien al op deze dag. Moederdag. He, tuurlijk, kinderen, mooi werkje voor moeder. Maar ik hoef jullie niet te vertellen dat moederdag op 100.000 manieren ook tranen vragen. Geeft allerlei dingen die oproepen die je bezighouden. En nu wij geluisterd hebben naar wat Gods woord ons wil zeggen, kunnen we naar onze wereld, naar ons leven toe gaan. Hè? Naar die dingetjes van ons, waar wij zo druk mee zijn. Waar wij door aan het twijfelen gebracht worden, waardoor wij worden verzocht. Wat is de clue van Handelingen 3? Voor wie is eigenlijk dit hoofdstuk en voor wie zijn deze boeken geschreven? Weten we dat nog? Even terugdenken. Voor wie zijn deze boeken geschreven? Allereerst. Ja, Theophilus. Goed zo, Ronald. Theophilus. Lucas 1, vers 1. Theophilus. En wie is Theophilus? Theophilus is een man voor wie tempel, Jeruzalem, discipelen, heuvels van Galilea. Dat staat letterlijk mijlen ver van Theophilus vandaan. Theophilus is gewoon een man van Rome, de megastad. Gewoon een man van kantoor, van vergaderingen en al dat soort dingen. Niet een man van elke dag wonderen en weet ik. Nee, dat is Theophilus. In die wereld is Theophilus gaan geloven in Jezus. Maar die dagelijkse wereld waar jij in zit, die gaat echt niet voortdurend over God, over Jezus. Integendeel, je hebt heel andere dingen aan je hoofd. Stress, drukte, problemen, van alles en nog wat. En in die wereld kan Jezus, kan God, kan heilig leven, kan vaststaan in het geloof, heel klein lijken, klein als de sterren. Maar God weet het. Jezus weet het. En hij laat ons niet alleen. Jezus heeft gezegd, ik ben met jullie, al de dagen. En hij zendt ons hulp, hij zendt ons de Heilige Geest. Maar wat gebruikt de Heilige Geest? De Heilige Geest heeft een boek. En hij zegt, lieve broer, lieve zus, kijk, Jezus leeft. En hij weet ook hoe je dat, wat hij je geeft, om op hem te vertrouwen, soms ook verloochend hebt. Soms heb je je Bijbel ook verloochend. Je hebt hem gewoon dicht laten liggen, terwijl dat de manier was waardoor je Jezus kon zien. Je hebt hem soms ook verloochend. Je hebt soms gesukkeld in je geloof. En toch zegt hij niet sukkel vandaag. Hij zegt broeder, broer, zus. Zie, ik ben voor je gestorven, ik wist het. En ik ben voor je opgestaan, ik leef. En ik kom. En ik steek mijn hand naar je uit. Kom overeind. Sta op en dans, vervuld van mijn geest en leef het leven achter mij aan. En zie in dat licht al je problemen op een andere manier. Nee, wat jij denkt dat je grote probleem is, is niet je ware grote probleem. Elke keer opnieuw is ons ware grote probleem dat wij niet zien hoe werkelijk Jezus is. Hoe levend Jezus is. Hoe groot Jezus is. Hoe nabij Jezus is. En hij weet het. En hij zegt het je. Ik leef. Ik zie je. Mens, sta op. Amen.